Welkom bij de FC De Avonturiers podcast. Jouw reisleider van vandaag, Piert Schotanus. Hier gaan we.
Momenteel is hij in bloedvorm. Debis Owusu-Sekiere uit Amsterdam. Hij scoorde dit seizoen al 7 keer in de Chinese Super League namens zijn ploeg Gangzhou Mighty Lions. Hij maakte dus maar 1 goaltje minder dan Oscar, die Braziliaan, die jaren geleden van Chelsea naar China ging en nu speelt voor Shanghai Port. Debis is pas 23, maar speelt al 6 jaar in het buitenland. In Portugal, Estland en nu China beleeft hij gekke dingen. En daar gaan we het nu over hebben, want we hebben eindelijk verbinding met China. Debis, mooi dat je er bent. Ik zit hier lekker in Nederland. Het is een uurtje 5 's middags. Dat is bij jou wel anders, hè?
Ja, het is nu net 7:07.
S'avonds.
Ja, het is al... ja, s'avonds. Ja. Ja.
En je zit in een hotel nu?
Ja, het is altijd meestal als we reizen 5 sterren hotels.
Zo.
Dus ja, is wel mooi.
Ja, dat is hartstikke mooi. Ja. Ik heb ook dingen gelezen waar je vroeger wel eens je nachten moest spenderen. Dan is een 5 sterren hotel beter.
Precies, het is echt iets anders en ik waardeer het alleen maar. Het was voorheen wat anders, maar nu, ja, we mogen niet klagen. Het is mooi allemaal hier in China, om eerlijk te zijn.
Het is niet zomaar een land om in te voetballen, China natuurlijk. Eigenlijk heel weinig Nederlanders daar. Natuurlijk is Locadia is nu een teamgenoot van je. Maar kun je eens vertellen, hoe kom je eigenlijk als voetballer in China terecht? Hoe is dat bij jou gegaan bijvoorbeeld?
Dus voor Gangzhou speelde ik in Estland.
Ja.
Voor Paidelina Mierskont. Ook hoe ik daar ben beland is ook helemaal... hoe moet ik dat zeggen? Is niet volgens planning gegaan hoe ik dat voor me had gezien. En op een gegeven moment... ik weet nog goed, ik was in Armenië. Hadden een Conference League wedstrijd. Zo'n voorrondes. En toen kreeg ik een bericht van een Chinese zaakwaarnemer. En die vroeg of ik geïnteresseerd was om in China te spelen. Want er is een club in China die geïnteresseerd is in mij. En zodoende. En eerst was ik in shock. Ik dacht, ik heb wel wat offers gekregen. Maar China, dacht ik zo. Ja. Dat is wel wat anders, weet je. Maar op een gegeven moment met een paar mensen gesproken. En ik hou sowieso van een avontuur. En op een gegeven moment... had ik gewoon tegen mezelf gezegd van ja, dit is ook wel een mooie stap.
Zeker.
En ja, en ook voor mij om in een, zogezegd, een big country, bigger league, meer ogen erop te kunnen spelen. Zulke kansen krijg je misschien niet 2 keer. Dus ik dacht, ja, ik pak hem gewoon, weet je. Mm-hmm. En ook natuurlijk, ik ga er niet omheen draaien. Het financiële plaatje was ook wat aantrekkelijker dan in Europa. Dus dat met... allebei gecombineerd was voor mij zogezegd de ideale stap op dat moment, vond ik zelf.
Ik begrijp het.
En ja, en zodoende was ik in China beland, man.
Je noemde al even het salaris dan in China. Als je dat dan, je hoeft natuurlijk geen bedragen te noemen, maar als je dat vergelijkt met wat je in Estland verdiende, hoe staat het dan in verhouding?
Nou, dit is wel echt... om eerlijk te zijn, kijk, Estland is niet een land om echt te cashen, zo gezegd, in het voetbal. Het is echt een ontwikkelings... voor spelers om zich te ontwikkelen, gezien te worden en dan naar een hoger podium te gaan.
Mm-hmm.
Het is wel een paar keer meer dan wat ik verdiende toen. Alleen al als ik een wedstrijd win qua bonus, verdien ik al een paar keer meer dan mijn salaris toen in Estland. Dus er zit wel een groot verschil in, moet ik zeggen.
Ja. En ja. Zo'n man die jou dan een berichtje stuurt, zo van we zijn een Chinese club, of we kennen een Chinese club die interesse heeft. Is zo'n iemand compleet onbekend voor jou? Komt die volledig uit het niks? Of is dat iemand die je een beetje kent?
Ja, nee, ik kwam echt uit de lucht vallen. Ik kende die persoon niet. En ik wist ook niet of ik die persoon moest vertrouwen. Weet je, want je krijgt heel veel van die berichten. Alleen, voor mijn gevoel had... deze man kwam echt met details. En hij was echt... hoe moet ik dat vertellen? Echt beleefd. En hij wist gewoon waar hij over sprak, weet je.
Mm-hmm.
Dus... Als zulke mensen mij dan een bericht sturen, neem ik altijd mijn tijd om antwoord te geven. En eigenlijk ben ik wel blij dat ik antwoord had gegeven, want ik reageer niet op iedereen, weet je.
Nee,
dus,
goed uitgemaakt.
Ja, dat was wel mooi, ja.
Ja, inderdaad, ja. En als we het hebben over het dagelijkse leven in China, zeg maar. Ik kan me voorstellen dat het ook heel anders is dan in Nederland.
Ja, het is wel, om eerlijk te zijn, het is niet gemakkelijk. Kijk, als je in Europa voetbalt, waar dan ook, dan woon je gewoon, heb je een eigen appartementje, kan je familie over laten vliegen heel makkelijk. Maar ik hier woon, ik woon gewoon, ons hele elftal, zeg maar, we wonen in één hotel. Hm. We leven in één hotel. En ontbijten samen, lunchen samen, dinner samen. Dus eigenlijk ben je gewoon op een soort van kamp elke dag. En trainen, eten. Dus niet echt de normale normale sociale leven.
Nee.
Maar je weet waarvoor je het doet. En soms moet je sacrificen. En natuurlijk, als ik een dag vrij heb of een weekje of twee dagen, dan zoek ik wel gewoon de sociale leven op. Ga ik naar een mooie stad of leuke dingen doen, weet je. Mm-hmm. Maar wanneer het tijd voor focus is, is het gewoon echt discipline. Gewoon trainen en op hotel gewoon. Dat is het, ja.
Ja, precies, ja. En je zegt het is dan een beetje een sfeer, alsof je de hele tijd op een kamp bent. Ik kan me voorstellen, dat, tenminste dat hoop ik dan, als je de hele tijd met je voetbalteam bent, dan wordt er ook wel eens gelachen, of niet? Of is dat daar anders? Is het niet echt kleedkamerhumor, hotelhumor? Dat...
Nee, niet echt. Nee? Niet echt, om eerlijk te zijn. Het is echt anders, want het is natuurlijk, met de voorinners onder elkaar, mm-hmm. proberen we het beste ervan te maken. We zitten ook vaak op elkaars kamer, FIFA spelen en dat soort dingen. Maar met de Chinezen, om eerlijk te zijn, heb je niet echt buiten het voetbal een band of zo. Het is echt zakelijk, weet je.
Oké. Okay.
Ja, dat wel. Maar ik heb het aardig naar mijn zin. Het is niet dat ik aan het overleven ben of zo. Het was wel in het begin, maar ik heb wel mijn draai gevonden, om het zo maar even te zeggen. Snap je?
Ja, ja, gelukkig maar. Ik heb ook iets gelezen dat je wel eens op verrassende plekken een robot tegen bent gekomen daar in China.
Ja. Nee, bijna alle hotels nu inmiddels hebben gewoon... als je dus eten bestelt, mm-hmm. of wat dan ook, dat komt, dan hoef je niet zelf naar beneden om je spullen te halen. Dan komt zo'n robot met de lift en voor je deur. En dan, heel gek, en dan maak je die robot open en dan heb je je spullen. Echt mooi, man.
En dan rijdt die robot zelf weer terug de lift in.
Ja, weer zelf weer terug.
Ja, dat is mooi. Ja, dat zijn leuke dingen. En kun je al een beetje met stokjes eten, of is dat ook nog lastig?
Het gaat steeds beter. In het begin was het echt moeilijk. En dan was ik wel misschien een uurtje bezig om zo'n kleine portie rijst te eten. Maar het gaat steeds beter. En het is mooi, zulke dingen, weet je. Ja.
Op 17-jarige leeftijd vertrok Debies al uit Nederland. Nadat hij prachtige jaren had gehad in de jeugd van Ajax. Hij noemde het paradijs om te voetballen. Waar hij met jongens als Matthijs de Ligt, Justin Kluivert en Noah Lang speelde. Had hij het minder naar zijn zin bij Twente. Hij woonde voor het eerst zelf buiten Amsterdam en dat vond hij best moeilijk. En ook met de club FC Twente ging het toen even niet zo goed. En daarom vond Debies het wel tijd voor het volgende hoofdstuk in zijn carrière. En de titel van dat hoofdstuk is Het Buitenland. Het
eerste offer wat ik kreeg van buitenland was Sporting Braga in Portugal.
Mooie club.
Mooie club, precies dat dacht ik. En ben ik naar Sporting Braga gegaan. Alles verliep volgens plan. Club was tevreden, ze wilden me hebben. Contractaanbieding gedaan. Moest ik terug zomervakantie naar Amsterdam. Voor 2 weken en was ik in Amsterdam. Paspoort ineens verloren.
Wat?
Heel rare verhaal. Mijn paspoort verloren. Ik was 17 jaar, mijn moeder was in Afrika. Heel ongelukkig, maar het moest zo zijn, dat geloof ik.
Mm-hmm.
En het club had nog 2 weken of zo gewacht. Uiteindelijk hebben ze gezegd, want ik kon toen geen paspoort zelf maken.
Omdat je mijn moeder jarig was.
Ja, en mijn moeder zat in Afrika. Dus het was echt een lange, ongelukkige proces.
Ja.
Uiteindelijk, je weet hoe het in het voetbal gaat. Ze blijven niet wachten. Hebben ze een andere speler gehaald. En toen kwam mijn moeder weer terug naar Amsterdam. En toen een paar dagen voordat de transferwindow ging sluiten. Ja, zei die zaakwaarnemer tegen mij van er is een andere club, wat minder groot, maar de onder 19 speelt in dezelfde competitie als Sporting Braga, Porto. Dus de top van mijn leeftijd. En het enige wat ik wou was op dat moment voetballen. Het was helemaal niet voor het geld, wat dan ook. Ik wou me gewoon bewijzen in Portugal.
Mm-hmm.
Ben ik naar daar gegaan. de onder-19 van Le Choice. Al met al ging het wel goed. We waren vijfde geëindigd in die landelijkse top van Portugal onder-19, wat heel goed was met ons elftal. En toen wilden ze mij een professioneel contract aanbieden voor 2 jaar. Maar, dus had ik dat gedaan, maar wat bleek, die professionele contract wat ze me hadden aangeboden, was uiteindelijk geen echte professionele contract. Het was gewoon naar de media gebracht als pro-contract, ja. Maar het was gewoon een jeugdcontract of een amateurcontract.
Dus had hij een beetje geflasht?
Ja, maar en toen doorverhuurd dus naar een club in de derde divisie. En toen ben ik daarheen gegaan, want ze zeiden van, ja, je bent jong, je hebt speelminuten nodig. Dus ga maar daar ontwikkelen, spelen, weet je.
Ja, Freemunde of zo heet die club? Freemunde?
Ja, Freemunde, precies. Ja. En toen ben ik naar Freemunde gegaan. En toen begonnen al de problemen. De club, dat was al vanaf jonge leeftijd toen dat ik mee te maken had. Dat de club betaalde mij niet. De club betaalde het appartement waar ik en andere spelers in sliepen niet. Het restaurant waar wij moesten eten betaalden ze niet. Ze betaalden gewoon niks. En op een gegeven moment, dat is normaal in het voetbal, neem ik aan, dat je je paspoort geeft aan de directeur. Van de club als hij dat vraagt, heb ik het netjes aan hem gegeven. Uiteindelijk heeft hij mijn paspoort gewoon kwijtgeraakt.
Alweer?
Ja, alweer. Weer een paspoortprobleem. Dus ja. Inmiddels is het al de tweede keer dat ik een probleem met mijn paspoort heb. Heel ongelukkig weer, maar die directeur heeft mijn paspoort kwijtgeraakt.
Mooi klaar, okay. Ja.
En dan die opstapeling met niet betalen, dat de directeur mijn paspoort verliest. Op een gegeven moment ging het zo ver dat we geen plek meer hadden om te slapen. En dat ze ons in de stadion van Freemunde hadden gezet. En dat is niet een stadion als Ajax of weet ik het. Het is gewoon zo'n oud Portugese stadionnetje.
Ja.
Zonder verwarming, met een matrasje in een kamertje zo. Sliep ik daar ongeveer 2 weken of zo. En ik kon ook niet weg op dat moment, weet je. Ik zat er al in. Ik had ook geen paspoort. Het was
een
hele vreemde situatie. Maar dat is ook mijn karakter, weet je. Als ik ergens al in zit, denk ik van oké, ik maak het af. En wanneer ik er klaar mee ben, dan ben ik er echt klaar mee, weet je.
Mm-hmm.
Dus het seizoen netjes afgemaakt. En ik had nog een contract. Maar ik had gewoon gezegd, ik kom niet terug. Al speel ik een heel seizoen niet, ik kom gewoon niet terug.
Avonturierscanners opgelet, hier volgt een paspoortcontrole.
Luc Castaños, dat was natuurlijk de naam die we in de vorige aflevering zochten. We kregen inderdaad wat meer inzendingen binnen dan de vorige keren, maar helaas, er kan er maar één iemand de winnaar zijn. En de gelukkige is dit keer Jens Jager uit Groningen. Gefeliciteerd kerel. Het nieuwe spelerspaspoort is van een 28-jarige voetballer. Ooit een groot talent bij Ajax en dus ook voormalig Nederlands jeugdinternational. Na Nederland ging hij door naar België, waar hij speelde voor Westerlo, Club Brugge en Sint-Truiden. Toen zocht hij het wat verder van huis en ging hij spelen bij Hapoel Beer Sheva in Israël en Bursaspor in Turkije. Verder staat er nog een Israëlische club op zijn cv, namelijk FC Ashdod. En sinds deze zomer speelt hij in Hongarije.
Tot zover de paspoortcontrole. Weet jij van welke avonturier dit paspoort is? DM ons jouw antwoord op Twitter, @FCDeAvonturiers of Instagram, @FCDeAvonturiers_official en maak kans op een paspoorthoesje van FC De Avonturiers.
We waren gebleven bij Debis Owusu-Sekiere, die weg was uit Portugal en dus uit kon kijken naar een nieuwe club.
Toen op een gegeven moment kwam ik in contact met de andere zaakwaarnemer. Die heeft mij een paar stages aangeboden in Engeland, Barnsley en Middlesbrough. En beide van die teams waren ze ook geïnteresseerd om mij een contract aan te bieden. En toen bleek uiteindelijk dat ik niet professioneel getekend was. Toen pas kwamen we erachter. En dat ze mij dus niet konden overnemen als free transfer. Ook weer heel, heel ingewikkeld. En,
omdat het, zeg maar, bij die Portugese club was het papierwerk niet in orde, zeg maar. En daar hadden ze dan in Nederland weer last van.
Juist, precies. En daar wouden ze niet mee te maken hebben, hebben ze afstand gedaan. Bij de clubs Middelsbrug en Barnsley. Op een gegeven moment zat ik thuis, weet ik nog goed. Mijn zaakwaarnemer belt me op. En hij zegt van, er is een club in Estland geïnteresseerd in jou. En toen zei hij van, en die club, Pai de Linamias kon dus, gaat ook voorronde van Europa League spelen. En ze hebben echt een plan met jou. En we gaan het wel zien of het daar wel gaat lukken met papierwerk en weet ik het allemaal.
Ja.
En om eerlijk te zijn, ik reageerde eerst naar hem van, ik heb eigenlijk geen zin om naar Estland te gaan. Ik wist niet eens van, ik wist gewoon niks van Estland af, weet je. Ja, ik wil naar Engeland, ik wil naar, weet je, een voetballand. Dat had ik heel de tijd in mijn hoofd. Maar op een gegeven moment heb ik met mensen gesproken, die ook gewoon in de voetbalwereld, die vertelden mij ook van, we weten dat je het kan. Je moet het gewoon op een gegeven moment ergens laten zien. Maakt niet uit waar, weet je. Als je maar gewoon weer het plezier kan vinden in het voetbal en jezelf weer op de kaart kan zetten, weet je. En vanaf de eerste dag dat ik daar kwam, had ik gelijk een goed gevoel, weet je. Die, ze hadden echt een plan dat die club zelf ook wou groeien. Echt ambitie. En ik had gelijk het gevoel van, hier kan ik me verder ontwikkelen en mezelf weer in de picture spelen. Na de eerste dag al. En toen zei ik ook tegen mijn zaakwaarnemer van, hier kan ik wel weer met mijn hoofd leeg, zeg maar, focussen op voetbal en alles eruit halen.
Ja.
En toen, geloof het of niet, weer die Portugese contracten, weet ik het allemaal. Dus ik zat daar volgens mij 3 weken. En op een gegeven moment hebben hun, waar ik ze heel dankbaar voor ben, hebben ze een risico genomen om mij toch gewoon te tekenen. Mm-hmm. En achteraf kregen ze wel een boete van de FIFA wat ze moesten betalen. Geloof ik 20.000 euro of zo. Maar ze hadden het er wel voor over, omdat ze echt in me geloofden en echt gewoon het proces met me aanwouden, weet je.
Ja.
Op een gegeven moment, toen kwam echt al die frustratie eruit. Van in Portugal en bij Twente en weet ik het allemaal. In mijn eerste half jaar wat ik daar speelde, toen had ik in, geloof ik, 13 wedstrijden 10 goals gemaakt, 3 assists. En de eerste keer in de clubhistorie dat we tweede waren geëindigd. En het was gewoon allemaal mooi, weet je.
Je zegt, ik had gelijk vanaf de eerste dag een goed gevoel bij die club. En dat is mooi. Ik heb wel gelezen dat je op de eerste dag ook uitgelachen werd in Estland.
Ja, dat klopt, man. Omdat ik nog, toen ik naar Estland kwam, ging ik googlen van wat de weer, meestal zeg maar, de weer is in Estland. En daar stond echt dat het koud was, min 20, weet ik het allemaal. Dus ik pak mijn koffers in en ik doe alleen maar jasje en trainingspakken, geen korte broek. Maar het was zomer die tijd. Dus ik kwam aan met mijn jas en zo. En iedereen ging wel een beetje uitlachen. En dat zijn mooie momenten, weet je. Dat grappig.
Het was gewoon 20 graden of zo daar eigenlijk.
Ja, het was gewoon 20 graden. In de zomer is het heel warm daar. En in de winter is het heel koud. Dus.
Ja, precies.
We maken even een tussenstop, tijd om de actualiteiten door te nemen. Dat doen we met voorzitter en oprichter van FC De Avonturiers, Dick Teunen.
Dick Teunen, mooi dat je er weer bent. Je hebt een paar transfers voor ons op een rijtje gezet.
Dat heb ik gedaan. Ik heb het al een klein beetje verklapt toen we elkaar net spraken voordat jij op het recordknopje drukte. We zitten natuurlijk midden in de transfer window, zo gezegd. Dus spelers wisselen volop van club. Bij FC De Avonturiers zijn we er behoorlijk druk mee om dat allemaal zo goed mogelijk te coveren. En er zijn er altijd wel wat transfers die net even wat meer bijzonder zijn dan anderen. En daar heb ik er eens een aantal van op een rij gezet die zich de afgelopen weken of maand al voor hebben gedaan. Er zitten aardig wat tongbrekers tussen trouwens. Dus vergeef me als ik af en toe struikel over mijn woorden.
Veel succes.
Maar dan komt dat, dat heb ik nodig, denk ik, hier. Ja, zal ik eens beginnen bijvoorbeeld met te zeggen... Duli Pengiran Muda Makota. En dat is de nieuwe club van Farshad Noor. En Noor is dan weer een international van Afghanistan. Maar die is geboren in het Brabantse Best, onder de rook van Eindhoven. En niet geheel verrassend is hij dan ook opgeleid door PSV. Maar Noor speelt nu dus in Brunei, want daar komt die club vandaan. Ook wel DPMM FC genoemd. Dat is net even wat korter en makkelijker. Maar komt dus uit Brunei, maar speelt in de competitie van Singapore op het hoogste niveau. Dat is trouwens niet super gebruikelijk, maar ook niet uniek. Er zijn wel meer clubs uit het ene land die in een ander land voetballen. Denk bijvoorbeeld aan AS Monaco, dat in Frankrijk voetbalt. Of Cardiff City, Wrexham, AFC en Swansea City, die komen uit Wales, maar die spelen in Engeland. Alle clubteams uit Liechtenstein bijvoorbeeld, die doen aan de Zwitserse competitie mee. En dan heb je op het Ierse eiland nog het voorbeeld van Derry City, dat komt uit Noord-Ierland en voetbalt in Ierland. Dus helemaal uniek is het niet. Maar een Nederlandse voetballer in Brunei, dat zie je toch niet iedere dag. Maar nu dus wel, Farshad Noor. Waar je ook niet altijd evenveel Nederlandse voetballers tegenkomt, dat is in Libanon. Maar daar zitten er nu toch sinds kort ook weer twee. Johan Kappelhof en Jordi Bruin zijn dat. Kappelhof die is onder meer bekend van zijn tijd bij Ajax en FC Groningen. En Bruin die zou je kunnen kennen van bijvoorbeeld NEC of SC Heerenveen. En vorige maand zijn zij daar samen neergestreken bij Al Safa. Dat is een club uit Beirut. En het feit dat Jan de Jonge daar trainer is, dat heeft daar ongetwijfeld wat mee te maken. Maar ja, ook in Libanon zijn we dus vertegenwoordigd. Kan het dan nog raarder, zou ik bijna willen zeggen, of extremer qua land? Jazeker wel. Vraag dat maar aan Matthew Steenvoorden. Die was al avonturier. Hij speelde namelijk bij HNK Gorica in Kroatië. Maar hij heeft het sinds kort nog wat verder weg gezocht en gevonden bij Paktator uit Tashkent. En dat ligt dan weer in Oezbekistan. De Steenvoorde, opgeleid door Feyenoord, speelt bij de topclub van Oezbekistan. Paktator, moet ik zeggen. Record aantal landstitels en ook een record aantal bekers hebben ze daar in de kast staan. En met Matthew Steenvoorde in de gelederen is het denk ik de bedoeling van de mensen daar dat daar nog wat meer zilverwaar bij komt. Dan schakelen we over naar Hongkong. Daar is namelijk sinds kort Mitchell Paulussen actief. Die speelde 131 wedstrijden in de Eredivisie, 114 partijen in de Keukenkampioen-divisie en ook nog 20 potten in de KNVB-beker. Kortom, Mitchell Paulussen had zo ongeveer alle velden en stadions in Nederland wel gezien. En hij heeft zijn heil dus gezocht in Hongkong en hij speelt voor Lee Man FC. Dat is een club die eigenlijk al jaren meedraait in de top van de Premier League daar in Hongkong. En wij wensen natuurlijk Mitchell Paulussen daar heel veel succes. En wat zou het mooi zijn als Lee Man FC met hem en dankzij hem een keer een prijs pakt. Want dat lukte de afgelopen jaren steeds net niet. Misschien nu wel. Mijn vijfde opvallende transfer, dat zijn er eigenlijk drie. En daarmee wil ik eigenlijk deze tussenstop afsluiten. En dan noem ik de namen van Tyrell Wouter, Ishan Kort en Chavello Druiventak. Die speelden alle drie tot voor kort in Nederland. En nu zijn ze samen actief bij B1 National Football Academy. Dat klinkt behoorlijk Engels. Dat is het alleszins niet, want het is een team dat speelt in Litouwen op het tweede niveau daar. Daar valt ongetwijfeld nog wat progressie te boeken. Dus Tyrell Wouter, Ishan Kort en Chavello Druiventak kun je voortaan zien in Litouwen. Laten we hopen dat die dit seizoen met hun B1 National Football Academy teamgenoten promotie naar het hoogste niveau afdwingen. En dan komen ze iets meer in de kijker van wat meer voetballiefhebbers. Maar voor nu vind ik het in ieder geval een hartstikke mooi feit eigenlijk dat die drie daar aan de slag gaan.
Is het ook. En ik moet zeggen, qua tongbrekers ging het ook klasse, Dick.
Ja, het is toch af en toe lastig hoor. Ik moet je eerlijk zeggen, wij schrijven daar dus ook altijd berichtjes over. En dan moet je soms wel echt even 6 keer kijken hoe je het nou precies schrijft. Dat gaat eigenlijk altijd goed. En net ging het geloof ik bijna altijd ook wel goed. Dus daar ben ik op zich wel content mee.
Het ging over transfers en Davies Owusu-Sekiere heeft ook nog maar een halfjaartje contract in China. Dus misschien maakt hij ook nog wel een transfer. Ik heb het hem gevraagd, het antwoord hoor je zo. Wat ik hem eerst vroeg was wat hij vond van het dagelijks leven in Estland. En daarop zei hij...
Prachtig. Ja? Ja, ik woonde... Dus ik speelde in Paide, dat is een kleine stad. Maar wij woonden in... Tallinn, dat is de hoofdstad. Mm-hmm. En dat echt een mooie stad, man. Ik heb echt genoten daar, man. Echt buiten het voetbal ook.
Waar genoot je dan vooral van?
Gewoon echt kleine dingen. Mooie. Je hebt ook mooie natuur daar. Ook de wind. Die wind, de kou. Het is heel gek, maar echt mooie sneeuw. En die parken, ja, weet ik het allemaal. Maar het was echt een goede tijd gehad daar.
Ja.
Ook wel mooie vrouwen, moet ik eerlijk zeggen.
Mooie vrouwen, ja. Ja, heb je die nog meegenomen naar China, een vrouw uit
Estland? Niet meegenomen, oh. Maar wel contact behouden, zeker.
Kijk, goed bezig. en qua voetbalcultuur daar, ik heb iets gehoord, in het supporters in het stadion, dat was niet echt een ding, hè? Er zaten een paar honderd man.
Nee, dat was niet waar je gelukkig van werd. Maar wel, moet ik wel zeggen, trouwe fans. Klein groepje, maar ze waren er wel overal waar we gingen.
Ja.
Maar niks speciaals. Het was gewoon echt gewoon als in Europa de coronatijd. Zo moet je het een beetje zien.
Ja, precies. Ik snap het. Ik wil nog even met je terug naar het heden. Of ja, eigenlijk naar de toekomst. Want ik zie op transfermarkt dat je nog een half jaar contract hebt in China. Dat klopt, hè?
Ja.
Dan weet je denk ik wel wat mijn volgende vraag is.
Ja.
Wat gaat er gebeuren? Weet je dat al?
Ik heb nog een half jaar contract. Competitie is nog vol bezig. Ja. Dus ik ben me nu hier aan het focussen. Natuurlijk, op dit moment is de transferwindow ook open. En er zijn speculaties, geruchten voor een vertrek of... Maar het kan ook zo zijn dat ik hier in China blijf. Het kan zijn dat ik naar Europa kom. Ik weet het allemaal nog niet. Maar ik ben me nu aan het focussen op mijn job hier. Mm-hmm. En ik zie het wel deze window of wanneer mijn contract verloopt.
Ik snap het, ja. En dan houden we dat gewoon in de gaten, inderdaad. Heb ik nog een paar afsluitende vragen, een paar overkoepelende vragen over je leven als amateurier, als voetbalamateurier. De eerste vraag. Wat is de mooiste wedstrijd die je ooit hebt gespeeld?
Moeilijke vraag, hè?
Ja.
Mooiste wedstrijd. Even kijken. Ja, kijk, bijvoorbeeld hier in China, om eerlijk te zijn, die wedstrijden echt andere vibe. Echt mooi vind ik het. Ik denk wedstrijd tegen Beijing Guoan. Toen speelde ik niet zoveel minuten, maar die wedstrijd vond ik echt... Toen had ik echt kippenvel van, ja, echt mooie stadion, mooie sfeer. Dat vond ik echt een mooie wedstrijd, man. Dus ik denk die wedstrijd. Gewoon dat ik het gevoel kreeg van, ja, je hebt er wel wat van gemaakt, snap je?
Ja, dat is mooi. Dat denk je ook, als je denkt aan Chinees voetbal, dan denk je niet gelijk... tenminste heb ik. Dan denk ik niet gelijk, daar is de sfeer fantastisch. Maar dat is dus toch zo.
Nee, het is echt ongelooflijk dat je denkt van... Ja, ik wil het niet vergelijken met bijvoorbeeld Champions League of zo. Het is anders, want dit is Azië weer. Maar je moet wel een beetje... Als je een beetje... China is een groot land, veel publiek, groot stadion. Dus je krijgt wel een beetje soort dat gevoel. Die soort vibe, weet je. Gewoon echt alsof het een grote wedstrijd is in... Gewoon een Champions League wedstrijd bijvoorbeeld, begrijp je?
Ja, ik begrijp het. Vet, man. Vet. Ja. En heb ik nu nog een vraag. En we hebben het al over veel bizarre dingen gehad. Dus misschien is het al gecoverd. Misschien ook wel niet. Ik heb staan. Wat is het meest bizarre wat je als voetballer in het buitenland hebt meegemaakt? Wat je dus in Nederland niet zomaar zou meemaken.
Ja, bizar. Ik kom er niet 1, 2. Wat er gelijk in me opkomt is gewoon dat hier in China, dus als we wedstrijden spelen soms tegen grote ploegen. En we winnen die wedstrijden dat we gewoon echt een gekke bonus krijgen voor de wedstrijd, weet je. En voorheen, je hoort altijd die geluiden, weet je. van mensen op het internet. Maar toen ik het zelf meemaakte, dat vond ik wel echt dat ik denk van wauw, het is... Kijk, in Europa is alles echt contractueel. Als je een wedstrijd wint, dan krijg je dit en dat. Maar hier is het echt gewoon van... We wonnen die... Vorig seizoen, weet ik nog, dat was echt... We speelden tegen Shandong. Dat is de club hier in China waar Fellaini speelt. En we wonnen die wedstrijd uit bij hun. 3-2. Ze stonden tweede plek en ze waren aan het vechten om kampioen te worden. En we wonnen die wedstrijd. En we kregen een dubbele bonus, zo gezegd. Maar dat was echt... Dat gaat om... Ik wil geen bedragen noemen, maar dat gaat wel om goed geld.
Ja, precies, ja. Dat, ja. Als ik dat dan vergelijk met je maandsalaris uit Estland, dan...
Echt. Misschien... Even kijken, misschien half jaar salaris of zo. Ja, dat is wel crazy.
Dat is lekker, inderdaad. Ik vind het een goede afsluiter. De mooie bonussen in China. Dan wil ik je hartstikke bedanken voor je tijd.
Zeker, man. Thanks, broeder.
Jij bedankt.
Yes, ciao, ciao.
Later.
Tot zover deze aflevering van de FC De Avonturiers podcast. Fijn dat je weer met ons op reis ging. Abonneer je op onze podcast in jouw favoriete podcastplayer en laat een review achter. En vergeet ons ook zeker niet te volgen op Twitter, @FC De Avonturiers en Instagram, FC De Avonturiers_official. En stuur ons op één van die kanalen een DM als je een vraag, opmerking of tip hebt. Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende!